Etnisch profileren is een vorm van discriminatie en brengt heel wat teweeg. Als de burger zich niet serieus genomen voelt door de politie, dan doet dat iets met het vertrouwen in de politie. Wat etnisch profileren doet en hoe de kijk op de politie verandert, horen we deze aflevering ook van iemand die het regelmatig meemaakt.
Etnisch profileren. Je hoort er steeds vaker over. Maar wat is dat eigenlijk? En hoe kun je het tegengaan? In deze podcast praten we daarover met burgers, wetenschappers en agenten zelf. Dit is Waarom Ik? Met Nina van den Dungen.
En in deze podcast hebben we het dus over etnisch profileren. Want wat doet dat met de maatschappij? En welke invloed heeft dat op de politiepraktijk? Ik ga daarover praten met mijn twee gasten. Iris van der Weijden, adviseur diversiteit en inclusie in Noord-Nederland. En met Ruben Boomsma, als operationeel expert, faciliteert hij 4 wijkagenten in Den Helder. Welkom allebei. Ruben, om met jou te beginnen, 4 wijkagenten onder je hoede, kan ik dat zo zeggen?
Dat kun je zo zeggen.
Oké, agenten dus, hè, wijkagenten, die staan heel dicht bij de burger. Die kennen vaak ook een beetje de mensen in de straten, in de wijken. Weet jij of er veel klachten zijn in die wijken over etnisch profileren?
Volgens mij qua officiële klachten bijna niet of niet. Maar ik vermoed wel dat er een aantal inwoners zijn die daar wat van vinden.
Je zegt officiële klachten, dus dan worden die gemeld. Maar officieus, een beetje het gevoel dat mensen hebben dat ze toch denken van nou, hij pikt mij er wel erg vaak uit.
Ja, dat gevoel is aanwezig.
Ja, en dan hoor je dat ook echt terug van die wijkagenten zelf?
Van collega's hoor je dat wel. Dus bijvoorbeeld bij staande houding, dat wordt aangegeven. Ja, en wat is de reden dat je hem aan de kant zet? Is dat op basis van mijn kleur, et cetera?
Ja, ik kan me ook voorstellen, omdat er steeds meer aandacht voor komt, bijvoorbeeld in de media, dat mensen dat misschien ook sneller benoemen.
Ja, dat denk ik ook. Kijk, het is heel complex. We weten niet hoe vaak het voorkomt.
Nee, dat is nooit onderzocht?
Nee. Ja, er is wel kwalitatief onderzoek gedaan, maar er is nooit kwantitatief onderzoek gedaan in de 10 jaar nadat Amnesty het rapport heeft gelanceerd. Mm-hmm. Dus we weten niet wat de prevalentie is. We hebben geen idee. Maar goed, het komt af en toe wel in de media naar aanleiding van incidenten. Dus het is wel een onderwerp wat bespreekbaar gemaakt en blijft worden.
Ja, en wat steeds misschien wel iets meer gaat leven.
Dat ook, ja. Ja, en anderzijds, ik denk dat die beleving er ook al is. Er is onderzoek gedaan door het Sociaal Cultureel Planbureau. Maar daar is gevraagd van, heeft u het gevoel dat u door de politie in de gaten wordt gehouden? En ervaart u dat dan wel of niet als discriminatie?
Ja.
Ja, bij minderheden zijn dat wel aanzienlijke percentages.
Dus in die zin, er zijn wel wat onderzoeken, maar hele harde cijfers over hoe vaak het nou voorkomt, etnisch profileren, die hebben we nog niet.
Nee.
Nou, het gebeurt wel degelijk, etnisch profileren. Dat hebben we ook gehoord in de vorige afleveringen van de podcast. En ook uit onderzoek blijkt dat er inderdaad indicatoren zijn die agenten kunnen triggeren. Hè. Dan kunnen we denken aan een bepaald type voertuig, misschien wel een hele dure auto, in combinatie met degene erin, welke kleding die aan heeft, tatoeages, noem het maar, dus uiterlijke kenmerken. En die indicatoren die zijn voor die agenten ook gekoppeld aan overtuigingen en aannames dat sommige groepen niet deugen. Dus Iris, het is heel belangrijk, denk ik, dat we het hier echt goed over hebben met elkaar.
Ja, dat klopt.
Het is een vorm van discriminatie. Hè? Het is gewoon in strijd met de mensenrechten. Dat klopt, hè?
Ja.
Is het strafbaar of kunnen we dat niet zo stellen?
Nou ja, zeker wel. En dat is dus ook de reden dat we erover moeten praten. Want we weten dat het gebeurt, hè, uit onderzoek. En we weten dat het gebeurt omdat we dat horen van burgers. Ook al hebben ze soms niet de wens om daar aangifte van te doen. Om welke reden dan ook. Dus we weten dat het gebeurt. En dat is niet acceptabel. Nee. Omdat het niet wettig is. En daarom moeten we erover praten. Voornamelijk omdat je, ja, ook al weet je als leidinggevende dat je het onwenselijk vindt. Hè, en wil je je mensen daarin trainen, moet je ook er zeker van zijn dat jouw mensen op straat het gedrag vertonen wat jij wilt dat ze vertonen. Dus is die gespreksvoering ontzettend nodig.
Ja. We praten hier nu natuurlijk vooral over etnisch profileren. Hè, met mensen die het waarschijnlijk nog nooit direct hebben meegemaakt. Ik in elk geval niet. Jullie wellicht ook niet. Ik wil natuurlijk ook de andere kant horen. En we spraken daarom vooraf met een man van kleur die anoniem wil blijven. Die er regelmatig door de politie wordt uitgepikt. Nou, wat ik over hem mag vertellen is dat hij een eigen autopoetsbedrijf heeft. En daardoor rijdt hij natuurlijk ook regelmatig in vrij dure, vrij nieuwe auto's. Nou, blijkbaar valt dat nogal op. Luister even mee.
Dat ik heb dat meegemaakt? Ja. Vaak genoeg. En een vriend van mij die heeft een Porsche, heeft hij best nieuw gekocht. En hij was in maart op Costa Rica voor een maand. En ik mocht zijn auto houden hier. Ik reed in zijn auto, was 's avonds, 12 uur 's avonds. En twee motoragenten die reden mij voorbij bij de rotonde. En voordat ik het weer de ringweg op zat, toen zaten ze achter me aan. En op een gegeven moment, hij haalde mij in en ik moest hem volgen. Hij zei, ik moest hier komen te staan. En toen zei hij tegen mij, verkeerscontrole. Ik zeg, heb ik iets verkeerd gedaan? Zegt hij, nee. Zegt hij, heb je gedronken? Nee. Zegt hij, wil je een blaastest doen? Zegt hij, oké. Okay. Loopt hij naar zijn motor, komt hij terug, zegt hij, ik heb geen blaastest. Hij zegt, weet je zeker dat je wou dat ik wou blazen, dat je me stopt voor? Zegt hij, ja. Zegt, zeg me gewoon je nieuwsgierigheid. Wie zat in het auto? Ik snap dat je zo'n auto ziet rijden. Splinter nieuwe Porsche. Dat je zou denken, dit is dit, een Porsche. Hoe kan dat? Dat geloof ik. Zegt hij, nee, heeft dat nu niks mee te maken. Maar goed, verder is niks aan de hand. Je kan weer weg. Dat heb ik zo vaak meegemaakt. Toen als ik een nieuwe auto heb gehad. En ik heb net een paar dagen. Ik word altijd gestopt. Ze willen eerst kijken, hoort de auto bij mij? Wie zit erin? Of wat dan ook. Dus ik word regelmatig gestopt als ik in een andere auto rijd. Of in een nieuwe auto rijd. Benzinepomp, iedereen moet benzinepomp af. Dat is controle. Je moet blazen, ze controleren alles. Maar rijden mij uitpikken en zeg maar, is verkeerscontrole of aan de kant zitten? Dat is geen verkeerscontrole meer. Ik vind dat of treiteren, of uitdaging, of even profileren. Ik ben een keer aan de kant gezegd, hij zegt tegen mij, jij schreeuwde iets tegen ons. Ik zeg, ik schreeuwde iets tegen jou? Zegt hij, ja, jij schreeuwde iets tegen mij. Hij zegt, stop je iedereen die schreeuwt? Zegt hij, nou, het leek net toen we voorbij reden dat je iets tegen ons zeiden. Zegt, vond je dat ik heb iets tegen jou gezegd? Heb ik je aangekeken? Zegt, misschien was ik aan het zingen, misschien was ik aan de telefoon aan het praten. Vond je dat ik iets tegen jou heb geschreeuwd? Maar de moment dat hij met mij aan het praten was, toen waren al in één keer al 4 auto's bij. Dus dan zeg ik van, dan is niet meer een controle. En ik denk, je moet me niet stoppen voor je nieuwsgierigheid. Je moet me stoppen als ik iets verkeerd heb gedaan.
Nou, Iris, hier een directe ervaringsdeskundige kunnen we wel noemen. Die het in elk geval zo ervaart als etnisch profileren. Hoe luister jij naar dit verhaal?
Ja, ik vind het pijnlijk. Pijnlijk om te horen, omdat er lijkt in de eerste plaats geen juridische grond te zijn om deze persoon staande te houden. En daarnaast vraag ik mij ook af of het proces dat ertoe leidt dat deze man gecontroleerd is, of dat gebeurd is op professionele gronden.
Ja, waar twijfel je dan specifiek aan?
Of zijn uiterlijk daarmee te maken had.
Ja, want profileren mag, hè? Alleen etnisch profileren niet. Dus je ziet een splinternieuwe Porsche rijden op een bijzonder tijdstip. Zou dat genoeg reden kunnen zijn, los van het feit wie erin zit, om iemand te stoppen of totaal niet?
Nou ja, misschien dat Ruben daar een meer praktisch beeld bij heeft. Maar zo'n auto op dat tijdstip, dan zou ik er nog wel een plusje bij willen hebben om,
dat hij bijvoorbeeld te hard reed.
Bijvoorbeeld, of dat hij er vreemd rijgedrag laat zien wat echt aantoonbaar is.
Ja.
Want anders vind ik dat wel te mager.
Ruben?
Ja, kijk, dat maakt het juist zo complex. Hè? Dus er zijn controlebevoegdheden die iedereen kan toepassen. Dus je kunt elke bestuurder van een personenauto staande houden. Vragen naar het rijbewijs, vragen naar het kentekenbewijs. Een blaastest afnemen, et cetera. De vraag is, ja, hoe doe je die selectie precies? Heeft iedereen dezelfde kans om op die manier gecontroleerd te worden? Of meneer geeft aan regelmatig aan de kant gezet te worden. Dus dat duidt wel ergens op.
Hmm.
Ja, en dat maakt het zo complex. Dus die bevoegdheid om dat te doen, die is er. Maar daaronder ligt nog het gelijkheidsbeginsel. Dus dat betekent dat iedereen dezelfde kans moet krijgen om op die manier gecontroleerd te worden.
Ja.
En bij professioneel controleren, dan kijk je vooral naar afwijkend gedrag. Voordat je staande houding gaat doen of een controle gaat uitvoeren.
Ja, en als jij dan luistert naar deze man en hoort wat het met hem doet en hoe dat voor hem voelt.
Ja, kijk, ik vind dat moet je als politie voorkomen. Ik denk dat ook een onderbelicht thema is binnen etnisch profileren of binnen professioneel controleren. Dat blijkt ook uit onderzoek van Landman en Kleijer-Kool. Dus Het idee van politiemensen is van, nou ja, we willen een boef vangen. Ik doe het even tussen aanhalingstekens. En dat zeg maar de prikkel. Maar goed, 3 van de 10 keer wordt er dan iets gevonden.
En 7 keer niet. Ja.
En 7 keer niet. En dat is wel een kwalitatief onderzoek. Maar politiemensen blijken uit dat onderzoek zichzelf ook te overschatten. Dus je hebt het idee dat ze 7, 8 van de 10 keer goed zitten.
Dat het succesvol is, ja.
Maar dat is dus beduidend lager. Alleen de keerzijde is dat je dan 7 mensen... Ja, dat wat eigenlijk gewoon doorsnee burgers zijn waar niks mee aan de hand is. Ja, die worden ook aan de kant gezet. En ja, je moet je afvragen of je dat op die schaal wil. Ook als je kijkt naar mensenrechten en ook als je weet dat het kennelijk wel effect heeft. En vooral ook binnen minderheidsgroepen.
Ook op het vertrouwen in de politie.
Precies, ja.
Ja, ja. En hoe zij naar de politie kijken. Ja.
Exact. Kijk, als politie hebben wij burgers nodig om incidenten te melden. Mm-hmm. Ongeveer 50% van de aanhoudingen die we doen, die gebeuren pas nadat een burger gemeld heeft. Dus je wil dat die meldingsbereidheid zo hoog mogelijk is. Alleen op het moment dat je structureel mensen aan de kant zet waar eigenlijk niks mee aan de hand is en ze houden daar een vervelend gevoel aan over.
Dan helpt dat niet in de meldingsbereidheid.
Nee, dan denken ze van, nou weet je, ik weet niet of ik de politie nou wel of niet moet gaan bellen.
Nee,
maar,
ze zien je niet als je vriend, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Je hoort deze man ook zeggen dat hij vindt dat hij uit nieuwsgierigheid, dat woord gebruikt hij, dat hij uit nieuwsgierigheid aan de kant wordt gezet. Hij zegt dat mag helemaal niet. Je mag mij alleen aan de kant zetten als ik duidelijk een verkeersovertreding bega. Hoe zit dat? Is dat zo of ligt de waarheid ergens in het midden? Of?
Kijk, die controlebevoegdheid die bestaat. Dus op basis van de Wegenverkeerswet mag je elke bestuurder aan de kant zetten.
Maar ook zonder reden.
Ja, ja. Alleen, en dat maakt het dus zo complex. Op basis waarvan maak jij een selectie? Er rijden 100 auto's. Ja, welke kies je eruit en waarom? Maar goed, weet je, dat is niet iets wat heel erg op het netvlies staat van, oké, als ik deze auto controleer, past dat ook in het gelijkheidsbeginsel ten opzichte van andere bestuurders in personenauto's. Ja, en die afweging die moet je voor jezelf, denk ik, in deze gevallen heel scherp kunnen maken.
Ja.
Dus waarom kies ik nou deze auto eruit? En als dat aselectief is, dan is dat geen enkel probleem. De vraag is, is het aselectief of spelen impliciete associaties een rol? Ken je die van jezelf? En dat vraagt wat van de professionaliteit van de politiemens.
Ja, Iris, we hadden het net al heel even over perceptie. Hè? Dus ook dat je wil dat de meldingsbereidheid hoog is. En daarvoor is natuurlijk gewoon een basisvertrouwen nodig in de politie als organisatie. En uit Europees onderzoek blijkt dat we, zeker als Nederland, het daar best wel slecht op doen. Hè? Een van de slechtst scorende landen zijn wij als het gaat om die perceptie.
Ruben die had het net al over het SCP-onderzoek uit 2020. En er is inderdaad een soortgelijk onderzoek van Kantar geweest in 2022. En daar zie je inderdaad dat bijna 30% van die bevolkingsgroep zich niet gelijkwaardig benaderd voelt door de politie.
Ja.
En wat ze daar vooral in missen is een vorm van medeleven eigenlijk. Een soort medemenselijkheid. Hè? Je hoort het ook de ombudsfunctionaris politie zeggen. Hè? Die zegt de menselijke maat wordt gemist.
Ja.
En dat zie je dus heel letterlijk terug in dit onderzoek.
Ja, en op wat voor manier missen ze dan de menselijke maat? Want ze voelen zich dus niet menswaardig of in elk geval niet gelijk bejegend. Maar waar uitzicht dat dan in?
Ja, je zegt het al. Het zit voor een heel groot deel in die bejegening. Ik had toevallig gisteren IBT. Hè, ben je met elkaar aan het trainen van hoe mag je geweld toepassen, wettelijk, maar ook wenselijk. En dat laatste, dat ik merkte bij mezelf dat ik gelijk ging roepen ook. En spreid je armen en je benen en luister, ga je meewerken of niet? En toen schrok ik van mezelf en ik keek naar mijn collega's en ik zag dat zij hetzelfde deden.
Agressieve benadering dus eigenlijk.
Nou ja, kijk, je wilt je geweldsmiddelen op een juiste manier toepassen. He, dus daar hou je rekening met wat je gezegd moet hebben. Maar we houden denk ik minder vaak rekening met de manier waarop we het zeggen. He, en dan heb je al snel een situatie van dat je tegenover elkaar staat. En niet meer dat je in een normale medemenselijke situatie bezig bent.
He,
dat er een burger is die jij aan het beperken bent in de bewegingsvrijheid door staande houding te doen bijvoorbeeld.
Uh-huh.
En dus dat daar ook een uitleg van verwacht wordt. En het is denk ik heel professioneel en ook effectief als je dat op een iets vriendelijke manier doet. Ja, ik denk dat we daar nog wel wat winst te behalen hebben. En dat is, ja, het is niet nieuw. Het staat ook in de beroepscode politie. Daar staat, je vertegenwoordigt de sterke arm ja. met uitgestoken hand.
Ja, dus je bent vriendelijk, wel respectvol, maar je hebt wel autoriteit. Hè? Dat is natuurlijk heel belangrijk dat je die
Precies.
autoriteit hebt in een uniform.
Precies. Als we dat beter zouden doen, zouden we dat percentage echt omhoog kunnen krijgen. Ja. Naast wat Ruben ook aangeeft. We hebben natuurlijk als mensen, we zijn wel doorgeëvalueerd, maar we hebben nog steeds een reptiele brein wat reageert op mensen die anders zijn dan jijzelf.
Bias.
Precies. En daar was het in aflevering 1 ook al over gegaan. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons bewust zijn dat we die bias hebben. Maar vervolgens, wij zijn wel politie, we hebben bepaalde bevoegdheden, wat je de verantwoordelijkheid geeft om er professioneel mee om te gaan. Dus denk even 2 seconden na en ga nog een keer die benadering aan. En doe het dan zonder die bias.
Ja. Moeten agenten niet ook gewoon getraind worden in het tegengaan van etnisch profileren?
Nou, dat zou heel mooi zijn als dat zou kunnen. Dat we bijvoorbeeld ook 4 keer per jaar trainen in hoe kun je nou deescalerend benaderen. Hoe kun je trainen in vooroordelen en misschien ook gewoon het handelingskader trainen met elkaar. En daarbij zijn er natuurlijk ook die VR-trainingen waar Bas Beuing en Maaike Gieling het in aflevering 1 over hadden.
Maar zouden agenten dan misschien wel extra voorzichtig moeten afgaan op mensen die zich sneller gediscrimineerd kunnen voelen?
Nou ja, dat wil je natuurlijk niet. Het vraagt heel veel van je collega's. Omdat je wilt juist ontspannen en inderdaad gelijkwaardig in je werk staan en niet overal heel gespannen over hoeven zijn. En dat zien we nu ook op de werkvloer. Hè? Dat collega's bijna verkrampt in dit
ja, of helemaal niet meer durven controleren. Hebben we in de vorige aflevering ook gehoord. Ja. Dat mensen zeggen, ja, de controle doe ik niet meer. Ik ga wel naar een melding. Want als ik een melding heb, heb ik iets hè, om op af te gaan. Mm-hmm. Maar bij een controle, gewoon een staande houding, dat doe ik niet meer. Want ik krijg te veel gedoe.
Ja, en ik denk dat dat te makkelijk is om te zeggen. Je bent als politiemens ben je gewoon verplicht aan je professie dat je leert, dat je een groeiende mindset hebt,
dat je leert hoe je dit moet doen.
Dat je accepteert dat je tekortkomingen hebt als mens, hebben we allemaal. En dat je vervolgens kijkt, hoe kan ik het dan professioneel wel doen en jezelf daarin trainen. Hè? En dat is oké. Die ontspanning hebben we echt nodig in onze organisatie om te zeggen, het is oké. Ik heb een reptiele brein. Vervolgens ga ik wel professioneel handelen en daar trainen we ons op. Want we zijn in een meerderheid zijn dat witte collega's. Hè? En als iedereen op zijn onderbuik handelt, dan zijn dat dus in de meerderheid witte onderbuiken. En dat besef geeft je de verplichting en de verantwoordelijkheid om het beter te doen.
Ja, ja. En het feit dat we het hadden over die communicatie, hè, mensen netjes bejegenen, gelijkwaardig bejegenen, ook als je ze staande houdt. Als er daar dus een gebrek aan is, dan is het gevolg daarvan eigenlijk die wij-zij. Ja. Dat wij-zij gevoel, wat je echt niet wil, denk ik. Is dat nu iets wat heel erg inderdaad voelbaar is, ook voor de collega's op straat, dat er vaker sprake is van wij-zij?
Kijk, je komt al heel snel in een soort wij-zij situatie terecht. Omdat als politie ga je niet goede burgers maar random controleren. Je gaat mensen aan de kant zetten waarvan je verwacht dat daar een straffe feit is gepleegd, et cetera. Dus dat vraagt vooraf dus die goede overweging van waar doe ik het op? Het is te makkelijk om dat te doen op stereotyperingen. Dus als je kijkt naar dit vraagstuk, dan kun je ook de straat op gaan waarbij je op basis van de briefing of op basis van intelligence of op basis van een persoonsgerichte aanpak of op basis van hotspots heel gericht de straat op kan en gerichte controles kunt uitvoeren op burgers waar we ook informatie over hebben dat ze zich bezighouden met criminaliteit. Dat lijkt me veel effectiever dan de straat op gaan. En dan at random kom je iemand tegen waarvan je denkt, oh, dit geeft een soort onderbuikgevoel.
Nou ja, dat is
laat
natuurlijk
ik die
wel
aan de kant zetten.
Dat is het moeilijke, hè? Want inderdaad, de politie gaat natuurlijk ook heel vaak uit van dat onderbuikgevoel. Jij denkt, het is een gevoel, het is je ervaring. En je denkt, er is hier iets niet in de haak. En wellicht kan je er niet meteen helemaal de vinger op leggen. En dan wil je iemand controleren, staande houden. Nou, daar kan natuurlijk inderdaad al snel sprake zijn van etnisch profileren. Omdat dat nou eenmaal door ervaringen, door wat je vaker meemaakt, wat je hebt gezien, dat daarbij komt kijken. En dat je dus sneller geneigd bent om mensen van kleur staande te houden. als je denkt, ja, hoe ga je dat dan aanpakken? Een onderbuikgevoel, dat moet je dan dus een beetje afleren, Iris. Dat is best ingewikkeld, lijkt me.
Nou, je moet het helemaal niet afleren. Sterker nog, je moet het blijven gebruiken. Maar je moet het zien als niet een gevoel. Want dat is het eigenlijk niet. Het is inderdaad wat je zegt, ervaring. En wat je wel moet doen, is dat beschouwen als wat het is. En dus even afpellen voor jezelf. Van wat zie ik nu, wat voor mij appelleert aan iets wat ik uit het verleden ken. Of iets waar ik dus echt aantoonbaar een conclusie uit kan trekken. He, en feitelijkheden. He, deze auto heb ik eerder een keer gezien bij een delict. Op deze persoon. Of op deze straathoek worden altijd dit soort delicten gepleegd. In deze context met deze personen. Dan heb je duidelijk aantoonbare plusjes. Die stoelen op iets werkelijks, hè? Op iets wat je geleerd hebt, op een ervaring die je hebt opgedaan.
Ja.
Dat is niet een gevoel, dat is iets anders dan een gevoel.
Dat is bijna feitelijk, onderbuik.
Ja, je moet het feitelijk benaderen. En dan kun je hem dus ook voor jezelf goed afpellen. Want het kan best zijn dat een van die plusjes die je dan doorloopt iets raciaals in zich heeft.
Ja.
En dat moet je dan dus eruit halen.
Dan moet je loskoppelen.
Want dat is geen argument. Dat is je onderbuik. Dat is je...
Het reptiele brein.
Dat is je reptiele brein.
Ja.
Dat mag je gewoon niet gebruiken. En dan moet je dus ook accepteren dat je te weinig plusjes kunt hebben om over te gaan tot een staande houding.
Ja. Nou is er binnen de politie een handelingskader professioneel controleren. Daarin staat ook van alles opgenomen over waar je voor moet uitkijken, hè, als je niet wil etnisch profileren. Amnesty International die maakt zich er druk om dat er eigenlijk heel weinig gebeurt met dat handelingskader. Dat toch wel heel weinig mensen daar iets van weten binnen de collega's van het korps. Is dat zo, Ruben?
Ja, in Amsterdam is daar onderzoek naar gedaan door bureau Beken. Ik meen 2 jaar geleden en ik geloof dat toen 30% van die eenheid het handelingskader kende.
30%.
Dat is inmiddels... Nee, precies. Dat is inmiddels wel de gemeenteraad Amsterdam was... Als ik het goed heb begrepen, wel blij met de ontwikkeling. Dus inmiddels weten veel meer collega's van de eenheid Amsterdam. Die hebben kennis van dat handelingskader. Maar de eenheid Amsterdam is wel een van de eenheden die voorop loopt. Dus het beeld dat ik heb, en dat is echt van een gigantische afstand. Maar is dat handelingskader nog onvoldoende bekend is?
Ja, en het doel van de overheid is om etnisch profileren gewoon uit te bannen, hè? Gewoon de meldingen naar 0.
Klopt.
Haalbaar?
Nee.
Nooit?
Nooit. Want je kunt, je zou wat kunnen doen in bevoegdheden beperken. Dus als je kijkt naar de afgelopen 2 decennia, dan heeft de politie niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse wereld steeds meer bevoegdheden gekregen. Te maken met 9/11 en alles wat daarna is gekomen. Wat je zou kunnen doen is kijken of je die bevoegdheid op een of andere manier meer kan inperken, waardoor dit wordt voorkomen. Er zijn ook al geluiden dat als een structurele oplossing gezien zou kunnen worden. Maar even terugkomend, ja, zelfs dan kunnen mensen die bevoegdheid nog overtreden.
Ja.
Dus
0 is een droom, maar je kan het wel flink verbeteren en richting 0 gaan brengen.
Zeker, ja, absoluut. En dat vraagt wel hele duidelijke doelstellingen.
Ja, en die doelstellingen zijn er nu nog niet?
Nee.
Zijn er wel oplossingen? Want ik hoor van jullie van je kan het door maar goed te trainen en agenten de bewustwording van te geven, kun je al heel veel bereiken. Zijn er nog andere interventies mogelijk?
Ja, kijk, Amnesty heeft in 2013 het rapport over etnisch profileren gelanceerd. Komend jaar is dat 10 jaar geleden. In die tussentijd het duurde even voordat het bij de politie doorkwam van hey, we hebben hier toch wel echt een probleem waar we wat mee moeten doen. En in die tussentijd is er veel geïnvesteerd in bewustwording. Maar goed, niet bij iedereen komt bewustwording aan. Sommigen die vinden dit gewoon onzin.
En die vinden het pijnlijk, hebben we ook gehoord in de vorige aflevering, om weg te worden gezet als racist.
Exact, hè? Dus dat speelt ook een rol. Er is ook een politieke partij die is helemaal niet tegen etnisch profileren. Die vindt dat prima, hè? Dus dat heeft ook een dynamiek. Kijk, je kunt niet tot het in het oneindige, maar bezig blijven met bewustwording. Je moet ergens effectief of effect gaan zien. Maar dat weten we niet. Dat meten we ook niet. De Meos app kan mogelijk nu enig licht daarop schijnen. Maar heel gedegen onderzoek naar het terugdringen van etnisch profileren wordt niet gedaan. Dus we weten niet of we effectief zijn. We veronderstellen dat we effectief zijn. Ja.
Dus je zegt, we staan nog in de kinderschoenen wat dat betreft.
Ja, nou ja, dat blijkt ook aan de bekendheid van het handelingskader. Dat bestaat ondertussen, ik denk al zeker 4 jaar als ik het goed zeg. Ja, ik vind het een oprechte vraag van wat maakt dat de politieorganisatie er 4 jaar over moet doen om dat handelingskader bekend te maken en dat dan nog niet eens bewerkstelligd. Daar mag wel, vind ik, wat reflectie op plaatsvinden. Ja. En op een gegeven moment kom je in een fase. Ja, dan moet je ook ergens een streep trekken van tot hier en niet verder. En dan zul je ook moeten gaan normeren. Normeren speelt nu ook een thema wat breder speelt binnen de politieorganisatie. Nou, hoe gaan we nou om met WhatsApp groepen waar racistische taal wordt geuit, et cetera. En daar worstelt de politie nu mee.
Ja, zou de politie kunnen stoppen met de controles?
De vraag is hoe je die bevoegdheid toepast. Ik maak altijd een beetje de parallel met vissen. Ik ben geen visser. Maar ja, of je gaat naar buiten met een sleepnet en je sleept van alles naar binnen, mm-hmm, waarvan heel veel ondermaats vis. Ja, dan ben je dus niet effectief bezig. Of je gaat naar buiten en je bent een sportvisser en je vist de grote kanjers eruit. En het is eigenlijk die beweging die we als politie veel meer zouden moeten maken. Dat we richting sportvissers gaan en gewoon professioneel en effectief politiewerk uitvoeren. In plaats van met een sleepnet maar van alles binnenhalen waarvan de helft je gewoon weer terug moet gooien.
Nou, mooie vergelijking, vind ik. Ik wil nog even 1 keer luisteren naar de persoon die vaker te maken krijgt met etnisch profileren.
Op dat moment dan voel je soms machteloos. Omdat je denkt, je doet niks verkeerd. En toch word je wel zo behandeld. Je wordt wel van binnen heel agressief. Omdat je denkt van, alweer? Dat wel. En als ik iets terug zeg qua mond, dan zegt ze tegen mij van, ik ben brutaal. Of ze voelt zich beledig. Dus ik vind, het moet weer de zijds gaan. Als je netjes met iemand praat, geeft iemand netjes antwoord terug. Nee. Ik heb nooit gevonden dat ik neutraal benaderd werd. Ik kijk altijd van, komt hij of komt hij niet? Of staat hij naast me? Ik kijk altijd van, oké, is hij naar mij naar kijken? Word ik zo aan de kant gezet of niet? Dus je bent altijd bij alert van, komt hij of komt hij niet? En wanneer hij niet komt, zeg je, oké, er is niks aan de hand.
Wordt er etnisch geprofileerd?
Zeker. Zeker. Als ik zeg, zie bij mij dat is gebeurd. Maar ik denk dat het bij heel veel andere mensen ook gebeurt. Dat gebeurt zeker. Wat vind ik ervan? Ik vind dat in de samenleving die wij nu leven, in deze tijd die we nu leven, dat het anders kan. Ik denk, als we willen dat wij dingen willen veranderen, en dan moet bepaalde veranderingen beginnen bij de persoon zelf. En als agent zelf, hun zijn de voorbeeld. Ik denk dat er zijn zeker agenten die goed zijn. Geloof ik. Zeg niet, allemaal zijn slecht. Zeker niet. Maar zijn wel tussen die zichzelf veel meer voelen dan anderen. Ik zou willen zeggen, van als je wil verandering hebben en de mensen jou respecteren, dan moet je aan jezelf eerst beginnen. Praat eerst netjes, praat beleefd, respecteer iedereen. Klein, groot, iedereen, dan krijg je het respect terug. Dus ik denk dat het anders kan. Ik geloof ook dat het anders kan.
Ja, Iris, wat vind jij het belangrijkste van wat hij hier zegt?
Nou, dat het anders kan. En je wilt ook zo graag dat het anders gaat. Want ik weet ook dat de collega's met een bepaalde mindset en met een bepaalde drive hun werk doen. Dat gaat altijd over waarden als rechtvaardigheid. En ik zie in het geval van dit soort controles, dat dat niet altijd het resultaat is van hun werk. En je verliest daarmee, Ruben had het net over dat visnet. Het is niet zo dat je die vis die je niet nodig hebt achterloos terug kunt gooien. Want die hebben ook een geheugen. Al die mensen weten wat er nu is gebeurd, dat slaan ze op. En dat doet iets met hun gevoel van vertrouwen in de politie. Het is niet zo dat er altijd politie is geweest, hè? In de wereld. Waar ik opgegroeid ben in Friesland, als je daar de sloot in reed, dan kroop je je auto uit en belde je een loonbedrijf en die takelde je auto eruit. Er kwam geen politie aan te pas. Ik weet dat er ook wijken zijn op dit moment in Nederland waar de situatie zo is dat als er een schietpartij is, dat niet eens altijd de politie gebeld wordt. Dat zijn echt situaties waar je over na moet denken. Wat je verantwoordelijkheid is ook als organisatie. Hè? We hebben het wel over legitimiteit. Hè? Onze legitimiteit staat onder druk. En dat is, ik zeg altijd, legitimiteit is een werkwoord. Het is echt iets waar je aan moet werken en wat je moet krijgen van iemand anders. Niet iets waar je recht op hebt. En dus, en dat krijg je alleen maar door in verbinding te zijn en dat vertrouwen te krijgen.
Wat denk jij dat het gevaar is voor de politie als autoriteit, als organisatie, als de afstand tot de maatschappij eigenlijk een beetje blijft bestaan of misschien zelfs wel groter wordt dan die nu is?
Nou ja, je ziet het nu al gebeuren, hè, met allerlei protesten. Of het nou gaat over boerenactivisten, milieuactivisten, mensenrechtenactivisten, progressief of conservatief. Het lijkt er soms op dat wij een rol krijgen in die hele polarisatie. Alsof wij als politie, als een soort eerste post van de overheid, daar een soort rol in spelen. En dat wil je niet.
Je bent gewoon een handhaver, maar je bent geen partij.
Je bent een handhaver, maar daarnaast vind ik ook dat je een normerende kracht kunt zijn in die maatschappij. Hè? En daarom heb ik ook altijd wat moeite met die discussies over de politie moet neutraal zijn. Ik geloof juist dat burgers er behoefte aan hebben dat wij als politie een positie innemen die staat voor rechtvaardigheid. Hè, op basis van artikel 1. En dan gaat het dus ook over solidariteit, vrijheid, gelijkwaardigheid. Dat soort termen, daar moeten wij leven aan geven. Die moeten wij voorleven. Wij moeten laten zien wat dat betekent in onze omgang met elkaar.
Ja. En je zegt dus dat het al gebeurt, hè, dat de afstand tussen de politie en zeker een bepaalde groep mensen eigenlijk steeds groter wordt. Wat zijn daar dan de grootste gevaren van?
Dat ze ons niet meer zien als de instantie waarbij zij hun veiligheid kunnen halen.
Ja.
Ik sprak laatst met een jongen in een wijk en die zei, als ik op straat fiets en ik zie dat de politie aankomt, doe ik gauw mijn hoodie af.
Want anders denken ze misschien wel dat ik iets te verbergen heb.
Ja, en ik vind dat zo pijnlijk. Het is een heel klein voorbeeld, maar ik vind dat zo pijnlijk. Want het is tekenend voor hoe hij naar de politie kijkt. En dus niet de associatie heeft van, hé, dat is een veilige plek voor mij.
Nee, die kan ik bellen als er iets is.
Nee, dus en dat vind ik heel gevaarlijk. En dat is ook gevaarlijk, Ruben had het er in het begin al over, voor je informatiepositie. Want wij kunnen als politie alleen vrij weinig. He, we kunnen alleen maar samen met de burgers zorgen voor een veilige samenleving.
Ja.
Dus als wij niet meer worden vertrouwd, krijgen we die informatie niet meer, hebben we een groot probleem.
Dan wil ik jullie tot slot allebei vragen om één ding te noemen waarvan je denkt, dat moeten we nu gaan doen om te zorgen dat we er inderdaad meer dat bewustzijn creëren bij onze collega's, Ruben.
Ja, de suggestie van de Nationale Ombudsman om de bewijslast om te draaien zou een goede suggestie kunnen zijn om het echt te voorkomen. Dus bewustwording, dat is één, maar daar zijn we ook echt al een aantal jaren mee bezig.
Ja, en die bewijslast, hoe bedoel je dat, omdraaien?
Op het moment dat er een klacht wordt ingediend over etnisch profileren, dat het aan de politie is om ook te bewijzen dat dat niet het geval was. En dat kan ook op het moment dat je het handelingskader hebt gevolgd en je kunt dat op die manier ook uitleggen.
Iris, als jij één ding mag noemen wat nu moet gebeuren om het bewustwording te vergroten.
Dat is wat mij betreft leiderschap. En die valt dan wel weer uiteen in drie punten. Ik denk dat leiderschap bij de politie heel belangrijk is op dit moment. En dat begint bij het duidelijk ontwikkelen van een norm. Een waardegedragen norm. En die waarde baseer je dan op wat ik eerder zei over medeleven, moed, maar ook meebewegen met de maatschappij. Vervolgens ook daadwerkelijk sturen op die norm. En neem ook daarin je collega's mee, inspireer ze. En zorg dat je er dus van vergewist dat zij dat handelingskader van haver tot gort kennen. En dat ze ook begrijpen waarom het zo belangrijk is om dat toe te passen.
Ik wil jullie danken voor jullie komst, Iris van der Weijden en Ruben Boomsma. Mijn naam is Nina van den Dungen. In de volgende aflevering dan praat ik met de politiechef van Midden-Nederland, Martin Sietalsing, over etnisch profileren natuurlijk. En dan kijken we met hem ook terug op de drie afleveringen die al zijn gemaakt. In de show notes vind je de interessante links naar alle onderzoeken die hier in dit gesprek voorbij zijn gekomen. Daar is heel veel uit te leren, dus doe dat zeker. Veel dank voor het luisteren naar deze derde aflevering. En abonneer je ook vooral op deze podcast. En dan kun je alles volgen wat er gebeurt. Dank.
Waarom Ik is een podcast over het tegengaan van etnisch profileren. Deze podcast werd gemaakt door het programma Politie voor Iedereen in samenwerking met NAP1.